eerste artikel in een wetenschappelijke magazine die gepubliceerd was over de invloed van geïntensifieerd broeikaseffect was in 1896 door Arrhenius. En hij schreef meer dan 100 jaar geleden, als zoveel koolstof verbrandt, zal het klimaat van de aarde ongeveer met 5 graden toenemen. En hij had geen computer, maar hij kende de fysica. En dat is een fysica die meer dan 100 jaar oud is. En dat is nu bevestigd met de beste computer enzovoort. En misschien is het nuttig om proberen de movie van Al Gore te zien, An Inconvenient Truth, die zeer eloquent de wetenschappelijke argumenten aantoont. En we gaan nu met onze klimaat naar een klimaat dat de aarde heeft niet gekend voor waarschijnlijk meer dan 2 miljoen jaren. Dus de ganse periode wanneer onze civilisatie heeft ontwikkeld was in een klimaat die kouder was dan wat misschien we zullen in deze eeuw kennen. Dus dat is een enorme verandering.
Ja. De kritieken die ik aan u voorgelegd heb, die kwamen van een zekere Hans Laboom, ja. Een Hollands man die voor de overheid gewerkt heeft. En hij is nu lid van het Klingendaal Instituut, dat is zo'n soort conservatieve denktank in Holland. Ja. En hij is dus geen wetenschapper. Maar hij is blijkbaar wel expert reviewer van de IPCC. Hoe wordt iemand expert reviewer van het IPCC? Want dat geeft hem wel een credibiliteit. Ik kwam op de website van het Vlaams Blok terecht, waar hij dus al aangehaald werd als, kijk, deze man is credibel, Kyoto is allemaal nonsens, want zo, ja, hij zegt het en hij is expert reviewer.
Ja, maar een expert reviewer is er zijn honderden expert reviewers voor ieder rapport van het IPCC. Hè. Dus het IPCC-proces is zeer open. Hè. En de regeringen kunnen namen van mogelijk expert reviewers, die niet alleen wetenschapper kunnen zijn, maar ook mensen die voor de regeringen hebben opgewerkt. En misschien is het geval voor de heer Laboom, sinds hij diplomaat was. Dus deze mensen kunnen hun kritiek schrijven en dan de auteurs van IPCC moeten ieder kritiek behandelen. En er zijn voor ieder kapitel van elk rapport, hè, als er 20 kapitel in een rapport zijn, dat wil zeggen dat voor elke van deze kapitel er zijn 2 à 3 review editors, zoals zij genoemd zijn, die zoals verantwoordelijkheid hebben zeker te zijn dat de auteurs van ieder kapitel ieder kritiek van ieder expert reviewer goed behandelen. Dus dat wil zeggen, ze moeten de kritiek lezen en volgen als het kritiek een goede wetenschappelijke basis heeft, of verwerpen als het niet zo is. En in kritiek te schrijven is zeer makkelijk, dat wil niet zeggen dat de kritieken geaccepteerd zijn. En geaccepteerd zijn door.
Dus is het dan de verantwoordelijkheid van de politieke overheid om iemand expert reviewer te benoemen en niet, dus niet gebaseerd op technische kennis? Of?
Ja, ik hoop dat de Hollandse regering, en ik ben zeker dat de Nederlandse regering heeft een zeer uitgebreide lijst van mogelijk expert reviewer naar IPCC opgestuurd. En er zijn zeker wetenschappers op deze lijst. Maar om de kritiek te vermijden dat IPCC een kleine club is, is het goed, denk ik, dat de lijst van mensen die kritieken kunnen opsturen open is. Dat wil niet zeggen dat ieder persoon die op deze lijst van expert-reviewer die genomineerd is door de regeringen expert, in echt expert is. Expert-reviewer, dat is misschien een naam die een beetje
misleidend is.
Het is meestal een reviewer die iets te zeggen hebben, maar dat wil niet zeggen, omdat men heeft een kritiek naar IPCC opgestuurd, dat men onmiddellijk een expert in de wetenschap is. Hè.
Als ik zo eens op het internet kijk, heb ik de indruk dat op Nederlandstalig gebied dan, dat er veel meer critici zijn in Nederland, in Holland, dan in Vlaanderen. Zou dat kunnen kloppen? Of?
Ik heb nooit in Vlaamse sceptici ontmoet. Hè.
En hebt u daar een verklaring voor? Ook politiek nee, lijkt het mij dat er minder sceptici zijn.
Er zijn enkele sceptici op de Franstalige kant dat ik ken, maar ze zijn niet zo bereid om een debat te hebben. Hè, omdat ja. Waarschijnlijk zijn ze een beetje bang over debat. Wanneer ik heb met een collega hier een rapport 2 jaar geleden over de impact van klimaatverandering in België gepubliceerd op vraag van Greenpeace. En dat was totaal onafhankelijk gedaan van Greenpeace. Het was juist een vraag van Greenpeace om dat te doen, maar de inhoud was totaal onafhankelijk geschreven. Enkele brieven naar kranten enzovoort in de pers, in Belgische pers, Vlaams en Franstalig geschreven. En dan heb ik een telefoontje gegeven van de Centraal Raad voor Bedrijfsleven. En ze zeggen, het zou goed om een debat te hebben. Bent u bereid, meneer Van Ieperzeel, om een debat te hebben met een van de auteurs van deze brieven en een van deze Belgische sceptici? En ik heb onmiddellijk gezegd, ja, ik ben bereid. En dan ik heb enkele weken opgewacht en geen nieuws. En ik heb dan teruggebeld en ik heb gevraagd, wat gebeurt? Ik ben bereid om een debat te hebben. Ze hebben gezegd, ja, maar we hebben geen sceptici gevonden die om een debat met u
aangaan.
Ja.
Zou het kunnen zijn dat ik heb zo'n beetje gevoel, in België is de nucleaire lobby dan politiek toch ook sterk, en het Kyoto speelt op zich natuurlijk wel in de kaart. Dus er wordt toch veel gezegd, we moeten de kerncentrales open houden, anders kunnen we Kyoto niet halen.
Ja, nee.
Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Ja, maar dat is niet, volledig correct, omdat de Kyoto-periode, eerste Kyoto-periode tenminste, stopt in 2012. Ja, als men de wet over kernenergie leest, leest men dat de eerste kerncentraal die gesloten moet worden, is in 2015, denk ik, of 2014, ja. Dus na de eerste Kyoto-periode. Dus er is geen duidelijk verband tussen tenminste de eerste Kyoto-periode, die de enige die officieel nu op tafel ligt, en de wet over de kerncentrale sluiting.
Ja. Dus, en op langere termijn is het dan
Op lange termijn is dat, op lange termijn is dat een andere verhaal. Hè. Natuurlijk, als men geen alternatief heeft, dat is minder elektriciteit gebruiken door meer energie-inefficiëntie ofwel andere productiemiddelen die op hernieuwbare bronnen gebaseerd is, dan de sluiting van kerncentrales produceert meer CO2. Dat is, er is een zekere realiteit.
Weet u of het haalbaar is, het vervolg van Kyoto te halen zonder kerncentrales, als er genoeg engagement genomen wordt?
Ja, maar we moeten zeer voorzichtig zijn met deze problemen, omdat kernenergie produceert maar elektriciteit. En elektriciteitsproductie is maar 20% of zo van de totale energie die wij in België gebruiken. Dus
maar zonder de kerncentrales zou het 40% zijn, zou ik dan kunnen zeggen. Of 30%.
Ja, maar zelfs als het 30% is, dat wil zeggen dat 70% van de energie dat wij in België gebruiken, is niet met elektriciteit, heeft niets met elektriciteit te zien. En dat wil zeggen bijvoorbeeld transport, opwarming, centraal verwarming enzovoort, die komt van fossiele brandstoffen. En het sector waar de emissies het vlugst toenemen, is het transportsector. Dus, en dat heeft niets te doen vandaag tenminste met kernenergie.
Ja,
dus,
ja.
Is, er is natuurlijk een debat over kernenergie, maar het is maar een deel van het probleem van energie in België. Onze overconsumptie van fossiele brandstoffen en het feit dat wij 12 ton van CO2 ieder jaar voor elk Belg emitteren, heeft weinig te zien met elektriciteit. Dat is meestal omdat wij veel in auto rijden, omdat wij huizen en appartementen enzovoort met slechte isolatie hebben enzovoort. De sluiting van de kerncentrales of de niet-sluiting van kerncentrale is maar één geringe aspect van de kwestie van energie in België. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar het is maar één van de aspecten.
Ja, er wordt gesproken over een reductie van 60-80% zelf, dacht ik, van CO2, dan verder tegen 2050. Is dat geen utopie?
Dat is zeker een utopie als men met de ideeën van vandaag werkt. Hè. Bijvoorbeeld, men zegt, ja, als u uw thermostaat 1 graad lager zet, dan zal u ongeveer 7% minder fossiel brandstof gebruiken om uw woning op te warmen. Okay? En natuurlijk, het is dan mogelijk 7% te doen met 1 graad, maar met dezelfde idee is dat zeker niet mogelijk 60-80% te doen door juist een extrapolatie van dezelfde techniek. Dus als men 60-80% wil verminderen, dat wil zeggen, we moeten in nieuwe, dat is bijna een revolutie in energie ontwikkelen.
Dat doet mij denken aan wat Greenpeace zei. Die hebben in juni een rapport gepubliceerd, Belgische Energierevolutie, Belgian Energy Revolution. Een studie dus, die uitgevoerd is door een Duits studiebureau,
ja,
dacht ik.
Ja. Ik heb de studie niet volledig bestudeerd, maar het is niet alleen Greenpeace die zegt dat we moeten naar zeer strenge reducties gaan en dat het mogelijk is. Er was enkele dagen geleden in Frankrijk een rapport die niets te doen met Greenpeace had. Dat was een officiële rapport van een officiële werkgroep met vertegenwoordigers van ministeries enzovoort. En de titel van dat rapport is factor 4. Mm-hmm. En het idee is hoe in 2050 is het mogelijk in Frankrijk de emissies door een factor 4 te verminderen. Een factor 4, dat is wat nodig is om klimaat te beschermen in ontwikkelde landen. Dus er zijn in verschillende landen studies en meestal van deze studies niet door Greenpeace gepubliceerd zijn, die in dezelfde richting gaan, maar dat werkt in een totaal ander aanpak van de energievraag. Het is niet alleen een kwestie van een beetje een andere laag van isolatie in uw woning en een beetje minder temperatuur in uw woning en zo verder. Dat is iets die echt fundamenteel is en dat kan gedaan worden over een tijdschaal van 50 jaar, die een tijdschaal die niet gewoon is voor politici. Maar we moeten, denk ik, om klimaat te behandelen, deze tijdschaal in hoog hebben. Omdat dat is de tijdschaal dat belangrijk is voor klimaat en dat is ook de tijdschaal waar Ja, vermindering. Zeer strenge verminderingen mogelijk zijn. Het is nu mogelijk woningen te bouwen die geen energie nodig hebben. Ja. Omdat ze zoveel geïsoleerd zijn en passief huizen enzovoort, ja. Dat het meer energie, meer elektriciteit produceert dan wat gebruikt is. Ja. Dus het is mogelijk om op een langere tijdschaal veel verder te gaan dan Kyoto. En ja. Het debat over kernenergie is maar één element daarin.
Ik heb de indruk dat er iets verandert in de Verenigde Staten. Dus Schwarzenegger, de Republikeins gouverneur van Californië, wil nu de CO2-uitstoot ook beperken. Ik heb zelfs ergens gelezen dat hij gesuggereerd heeft om in het CO2-handelssysteem van Europa toe te treden. Ja. Er zijn ook een aantal staten in het oosten, New York, New Jersey, Connecticut,
ja,
dat eraan denkt om emissiehandel te doen.
Ja.
Merkt u dat ook?
Ja, er zijn ook 300 steden in de Verenigde Staten die beslist hebben om bijna Kyoto, de Kyoto-norm als objectief te nemen. Hè. Dus die zeer merkwaardig, ja, er is beweging. Hè. De Verenigde Staten is geen monoliet. En natuurlijk, Bush, de voorzitter Bush is in Washington met zijn idee, maar er zijn veel andere plaatsen in de VS waar er beweging rond klimaat is en waarschijnlijk de film van Al Gore zal zeker helpen om dat beweging te versterken. Ja. Maar kijk naar hun auto-industrie. Hè. Ze hebben veel problemen nu met de hoge prijs van olie in vergelijking met wat de Japanse auto-industrie kan bieden.
En, met de Prius.
En, ja, bijvoorbeeld, maar ook Honda met hun Civic enzovoort, ja, ja. Die ook hybride is. En dus er is ook een zekere druk vanaf de VS, de Amerikaanse industrie, om iets te doen. Omdat zij verstaan dat de rest van de wereld, omdat alleen de VS en Australië hebben Kyoto niet geratificeerd. Hè. Alleen maar twee ontwikkelde landen. Hè. En dus ze beginnen te verstaan dat ze komen bijna buitenspel in de wereldindustrie qua efficiëntie en energieefficiëntie enzovoort. Hè. En leefmilieunormen enzovoort. Dus er is een zekere druk in de VS zelf om een verandering in de officiële positie te hebben. Dus
u bent eerder positief gestemd?
Ik denk dat zij geen alternatief hebben. Ze moeten van mening veranderen. Het is een kwestie van tijd. Het is maar een kwestie van tijd. En nu dat de impacten van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering duidelijker en duidelijker komen. Ze hadden Katrina de laatste jaar gehad, maar ze zullen waarschijnlijk andere effecten
hebben. Maar dit jaar is er toch niks gebeurd in die zin?
Je moet dat soort dingen om enkele jaar zien. Hè. De intensiteit van tropische orkanen in Noord- en Atlantis heeft over de laatste 30 jaar sterk toegenomen. Het is niet omdat wij één jaar, deze jaar zonder in toename hebben, dat er geen trend is. En de trend is zeer duidelijk. Ze hadden een zeer sterke droogte deze zomer. De prijs de wereldprijs van graan is sterk toegenomen omdat er geen droogte in de VS, in droogte in Australië, in droogte in Oekraïne deze jaar was. Dus er zullen meer en meer wereld impact van klimaatverandering zijn. En enkele van deze impacten zullen ook de VS aanpakken. Dus ik denk dat er is geen keuze, er is geen alternatief. Ze zullen van mening veranderen onder druk van hun volk, ja, omdat de mensen meer en meer de effecten van klimaatveranderingen zelf zien. En ook gewoon onder druk van hun industrie, omdat als hun industrie buiten de Kyoto trading, emission trading system zit, zullen ze nog meer problemen hebben.
Oké, dat was Jean-Pascal van Ieperzeele van het IPCC en klimatoloog aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Om af te sluiten nog een paar cijfertjes uit het Vlaams klimaatbeleidsplan. Dus zou moeten oké zijn. Vlaanderen stoot 15 ton CO2 equivalent uit per inwoner per jaar. Dat is nog iets meer dan de 12 voor België vermeld door Van Ieperzeele. Dat komt omdat, waarschijnlijk omdat het CO2-equivalent niet alleen CO2 is, maar er ook uitstoten van methaan en stikstofoxides bijgeteld worden. Dus 15 ton, voor de euro 15 is dat 9 ton. De VS gerenommeerde vuilzakken stoten 24 ton per inwoner uit, China 3 en India 1. Nu, die 15 ton is al eigenlijk hoog. En dat komt eigenlijk ondanks het feit dat België eigenlijk, dankzij zijn kerncentrales, weinig CO2 uitstoot door elektriciteitsproductie. In Vlaanderen is dat ongeveer 400 kilo per megawattuur. De Nederlanders bijvoorbeeld zitten op 600. Dus ondanks lage CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie, hebben we toch een hoge totale uitstoot. Nu, dat wordt er gezegd, omdat dat komt door onze industrie, die nogal energie-intens is, en dus die nodig is om onze welvaart te creëren. En dat klopt misschien wel, maar dan staan er ook getallen van broeikasgasintensiteit, en dat is dan hoeveel CO2-uitstoot per euro bruto nationaal product. En dan zitten wij, Vlaanderen, dus op 0,67, de euro op 0,41, en de VS op 0,7. Dus eigenlijk doen we per gegenereerde frank of euro, doen we het eigenlijk bijna even slecht als de VS. Dat zijn toch interessante cijfers, dacht ik. Dus om te eindigen, ja, volgende maand komt de Commissie Energie uit met het Verwelgenrapport, waarbij ze een advies gaan geven over energiepolitiek te voeren. En daar zullen we waarschijnlijk op terugkomen, want de conclusie is eigenlijk al gekend, namelijk die kerncentrales moet je openhouden.